Gemeente, vooraf nog één mededeling. Aanstaande donderdagavond zal er preekuitzending zijn waarin u een preek van dominee van Gent kunt beluisteren. Deo Volente. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 98. Het eerste vers zingt een nieuw gezang de Heere. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentonen gespreid. En daar horen we vanavond ook iets van die gerechtigheid. En het derde vers doet bij uw harp de psalmen horen. Psalm 98 vers 1 en 3.
Thank you.
Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanavond twee gedeelten uit het woord van God met het oog op het onderwerp, de Heer Jezus die waarachtig God en waarachtig mens is. Allereerst Matteüs 26, vers 63 tot en met 68. En vervolgens Johannes 19, vers 1 tot en met 7. En na de beide schriftlezingen zingen we Psalm 22, het zesde vers. En u weet, die psalm is op Christus van toepassing. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Het lijden naar zijn mensheid, Psalm 22, vers 6. We lezen dus allereerst Matteüs 26, vers 63 tot en met 68. Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester, antwoordende, zeide tot hem, ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon van God. Jezus zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij, antwoordende, zeiden, hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En dan Johannes 19, vers 1 tot en met 7. Het voorgaande gedeelte zien we vooral de Heer Jezus ook als God. Hier komt zijn mensheid naar voren. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En zij gaven hem kinnebakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen, zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en aan onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Tot zover de schriftlezing. Wij luisteren vanavond naar het onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. En aan de orde van behandeling is zondag 6. Ik beperk mij vanavond tot vraag en antwoord 16 en 17, anders wordt het wel erg veel in deze rijke zondag. Dus vraag en antwoord 16 en 17, en dat borduurt verder op zondag 5. Daar wordt allereerst gevraagd: waarom moet hij, die middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord luidt: omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon voor anderen betalen. En dan de vraag: waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Het antwoord luidt: opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Tot zover. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent een groot en heerlijk God. Wie kan uw grootheid uitspreken? U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid God. En u blijft dezelfde. En u bent het die zichzelf hebt geopenbaard aan verloren mensen, zoals wij. Heere, wat een wonder is dat. Dat uw woord mag opengaan en dat we ook mogen putten uit de belijdenis van de kerk die op dat woord gegrond is en ons helpt, gidsdiensten verricht om dat woord te verstaan. En wij bidden van u: verlicht ons met uw geest, Heere, want ons verstand is zo verduisterd. En open ons hart, want het zit van nature zo potdicht. Het is zo van steen. Maak het een vlees en hart, o Heere, zoals u het belooft in uw woord. Ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal het steen en hart uit uw vlees wegnemen en ik zal u een vlees en hart geven. En u hebt het zelf gezegd in uw woord, Heere, in datzelfde gedeelte. Daarboven zal ik hierom door het huis van Israël verzocht worden, dat ik het hun doe. En zo pleiten we op uw eigen woord. En we hebben het ook nodig dat onze wil wordt gebogen, Heere, om te geloven. Om in uw wegen te gaan. En dat alles met elkaar noemt uw woord toch het wonder van de wedergeboorte. En als we dat mogen kennen, dan bidden we dat we daarin verdiept mogen worden en versterkt en verder geleid. En als het ontbreekt in ons leven, Heere, dan bidden we: gebruikt u de bediening van uw woord vanavond om plaats te maken voor de middelaar, de Heere Jezus Christus, om ons te trekken tot hem. Wij bidden dat we uw woord zullen verstaan, Heere. Het gaat zo diep als het spreekt over het lijden van u, Heere Jezus. Leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Voordat wij het weten, vinden we het een aangrijpende geschiedenis en niet meer dan dat. Maar ook in dit gedeelte wordt onze naam getekend, zondaar, en bovenal uw naam, Heere Jezus Christus, als redder van zondaren. En laten we zo mogen zien dat uw naam niet los staat van de onze. En als het goed is, onze naam niet los van de uwe. En we bidden u dat u het zo tot een ontmoeting doet komen die wij niet kunnen organiseren. Daartoe werken wij onszelf niet op. En dat kan een predikant niet voor elkaar krijgen. Dat is en blijft het ambtsgeheim van uw Heilige Geest. Maar Heere, daar doen we samen een beroep op. En waar hij werkt, daar wordt het ook werkelijk merkbaar. Wij bidden dat niets ons zal hinderen. Daar kunnen soms zo ineens invallende gedachten zijn bij ons die ons afleiden. En de boze zit ook niet stil, heren. Misschien moeten we hem wel de trouwste kerkganger noemen. Hij zal er altijd bij zijn om te proberen ertussen te komen en uw woord te laten zijn als een pijl zonder punt. Maar Heere Jezus, u bent de grote overwinnaar. U hebt hem de kop vermorzeld op Golgotha. En het is op de dag van uw opstanding aan het licht gekomen dat u de Zoon van God bent in kracht. En daarom vragen wij van u, weer hem uit ons midden. Dat hij geen enkele kans krijgt, maar dat juist uw geest beslag legt op ieder van ons. We bidden dat ook onze kinderen en jongeren mogen begrijpen waar het om gaat. En Heere, bewaar ons ervoor dat wij over de dingen van deze avond op een afstandelijke manier zouden denken, spreken en misschien ook verder nadenken. Maar verder dan ook niet. Dat het buiten onszelf om zou gaan, ons hart niet zou raken. Daarom bidden we, komt u zelf genadig naar ons toe. Geef alles wat nodig is om uw woord te spreken zoals u het bedoelt. Zegen de organist die ons begeleidt in de samenzang, opdat dat ook mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Opdat ons zingen door lucht en wolken mag dringen tot voor uw troon. Zegen de dienst van de koster. Laat ook technisch alles goed mogen verlopen. Heren, we danken u dat die middelen er zijn in onze tijd. Al weten we ook dat er soms een verkeerd gebruik van gemaakt kan worden, maar geef dat er op een goede manier gebruik van wordt gemaakt en zegen zo ook allen die met ons thuis verbonden zijn. Heren, wij bidden u voor het werk in uw koninkrijk, in uw dienst. Nog mag er gewerkt worden. Uw woord zegt dat eens de nacht zal vallen waarin niemand werken kan. Nu kan het nog wel, op tal van plaatsen. Zegen alle die in de dienst van de zending staan, die op allerlei plaatsen erop uitgezonden zijn. En dat is niet altijd gemakkelijk. Want ook daar is de weerstand van het menselijk hart. Ook daar zit de boze niet stil. Wij bidden, Heren, dat u jonge kerken doet toenemen in het kennen van u. En we bidden u dat de onbereikte gebieden bereikt zullen worden. Wij bidden u voor mensen die dichtbij van u vervreemd zijn. Heren, een groot deel van ons volk kent u niet of wil niet meer van u weten. Hoeveelen verlieten de kerk wel bewust, keerden u de rug toe. Heer, alstublieft wilt u ze terugbrengen. En wilt u in het land waarin wij leven een geestelijke opwekking geven? Wat zijn we daarom verlegen? Dat u zelf krachtig ingrijpt, Heren. En dat er hartelijke bekering komt. Dat overheid en onderdanen zullen buigen voor u, zoals eens in Nineveh gebeurde. En waarom zou dat vandaag niet kunnen, Heren? U bent nog altijd dezelfde. In dat verband willen wij u ook bidden voor de week van het leven. Het is feitelijk heel triest dat zo'n week gehouden moet worden. Want het laat zien dat het leven op allerlei manieren onder druk staat. Het beginnende leven in de moederschoot, zo pril, zo kwetsbaar. Het kan zichzelf niet verdedigen. Heren, wat is het een roepende zonde van ons volk dat zo'n 30.000 ongeboren leventjes als bloed van de aardbodem roepen tot u. O God, wij smeken u. Verzoen die zware schuld en open de ogen van mensen voor wie u bent en wat u geeft aan leven. Tegelijk bidden we ook, Heren, voor vrouwen en meisjes die een abortus hebben laten plegen. Geef dat ze het inzien dat dat niet de weg was en dat ze daarmee voor u komen. En dat ze geholpen worden, maar bovenal ook vergeving mogen ontvangen. We bidden u voor allen die zich inzetten voor het ongeboren leven en voor moeders. Heren, wij smeken u dat allen die dat doen mogen merken dat u ze daarin leidt. Maar ook op het gebied van levens samengaan gaat er zoveel mis, Heren. Allerlei relaties die mensen uitvinden dwars tegen uw woord in, met alle gevolgen van dien vaak. En bij het levensondergaan Als we denken aan hoeveel mensen het recht in eigen hand nemen. Als ik lijden moet, dan moet er maar een spuitje komen. Want dat wil ik niet. Heren, wij bidden u, wees met allen die lijden. Maar laten ze het dan ook in uw hand mogen geven. In de wetenschap dat u ook het einde van ons leven bepaalt. Heren, wij bidden u voor onze regering. We bidden u dat ze wijsheid mogen ontvangen, ook in deze dingen. Maar ook rechtvaardigheid, billijkheid, luisteren naar het woord van u. Het geldt voor zoveel overheidspersonen. Ze hebben uw woord verlaten. Wat voor wijsheid zouden ze dan hebben? En toch, overeenkomstig uw woord, doen we voorbeden voor hen. We bidden u, heren, voor uw vervolgde kerk. Die te maken heeft met een overheid die zo heel dicht bij de overheid van Openbaring 13 komt. Antichristelijk. We bidden u dat u ze staande houdt. Dat u ze bemoedigt en vertroost. Ook als ze zelf geen Bijbel meer hebben. Als ze in een eenzame cel zitten. Of in een werkkamp ergens in Noord-Korea. Of op een andere manier geplaagd en gediscrimineerd worden. Heren, u hebt allerlei manieren. Ook als uw woord niet gelezen kan worden. Om het geloofsleven van uw kinderen te voeden en te sterken. U bent zo machtig. En daar bidden we samen om. We bidden dat uw koninkrijk komt, heren. En dat we daar ook op gericht zullen zijn. Wij, en we belijden het met schaamte, die het zo vaak laten cirkelen om onszelf. Om ons eigen belang. Om ons genoegen. Om onze welvaart. Heren, vergeef ons dat. En geef dat we een brede blik zullen hebben. In die zin dat we uitzien naar uw koninkrijk. Naar uw heerschappij, wereldwijd, opdat er eer in onze landen wonen en zich al daar op het luisterrijks vertoon. Heren, neem onze jongeren erin mee. En we bidden u dat het hun gebed ook zal zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dan zal de een misschien geroepen worden om predikant te worden. En een ander tot een taak in de zending. En een derde niet op die manier, maar wel in de maatschappij als een christen levend, ook dat is zo hard nodig. Heren, welke post u ons dan ook zou toebedelen, wilt u ons vervullen met uw Heilige Geest. En zo bidden we ook voor de broeders ambtsdragers, heren. Zeker ook in deze vakante periode, waarvan we hopen dat die niet al te lang meer hoeft te duren. Geeft u de broeders wat ze nodig hebben om als onderherders onder u de Heren bezig te zijn en de kudde van uw gemeente te wijden. En zo leggen wij onze gebeden voor u neer, in diepe afhankelijkheid van u. Heren, wat zouden wij toch beginnen als we op onszelf zijn aangewezen. Maar wat heeft een diepe betekenis dat we een kerkdienst altijd weer mogen beginnen met het belijden van onze afhankelijkheid van u. Het mogen uitspreken, zowel in het spreken als in het luisteren, onze hulp. En onze verwachting is in de naam van u de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoor dan zo ons gebed, uit genade, om die middelaar van wie wij mogen horen, Jezus Christus. Amen. Graag attendeer ik u weer op de collecten die gehouden zullen worden op de wijze die hier bij de gemeente gebruikelijk is. Wij willen samen gaan zingen opnieuw uit een lijdenspsalm. Psalm 69, het tweede vers. Men telt veleer de haren van mijn hoofd dan hen die mij toch zonder oorzaak haten. En het vierde vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Psalm 69, vers 2 en 4 ter inleiding op de bediening van het woord. Thank you. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. Psalm 45, het eerste vers. Gemeente des Heren, we komen nogal eens advertenties tegen waarin mensen worden gevraagd voor een bepaalde baan. Ze moeten natuurlijk wel voldoen aan bepaalde vereisten. Er wordt een profielschets getekend. Je moet dat en dat diploma hebben behaald. Je moet beschikken over goede contactuele eigenschappen. Je moet in staat zijn om je schriftelijk en mondeling vaardig uit te drukken. Je moet bereid zijn om aanvullende cursussen te volgen enzovoorts enzovoorts. Het is vaak een hele waslijst. En iemand die werk zoekt en soms naar zo'n profielschets kijkt, die denkt, ja, daar kan ik nooit aan voldoen. Daar kan ik nooit op solliciteren. Voor die functie kom ik niet in aanmerking. In zondag 6 gaat het over de vereisten waaraan de middelaar tussen God en mensen moet voldoen. Vooral gaat het om de vraag waarom hij nu moet voldoen aan de vereisten die in zondag 5 al genoemd worden. Anders is er geen verlossing mogelijk. Alle andere wegen lopen immers dood. En dat is in de voorgaande zondagen natuurlijk wel duidelijk geworden. Allerlei menselijke sluipwegen brengen ons niet tot de verlossing van onze schuld. Onze ijver niet, ons berouw niet. Ook niet een eenzijdig beroep op Gods barmhartigheid met voorbijzien van zijn rechtvaardigheid. Het offer van een dier brengt ons niet verder. Een engel uit de hemel kan ons niet te hulp komen. Niemand kan ons van onze schuld en straf verlossen. Niemand? Is er dan niemand te vinden die in deze situatie verandering kan brengen? Die in staat is mijn bergenhoge schuld voor God af te lossen? Die in staat is om de grendel van de dood weg te schuiven? Die in staat is om mij in de echte vrijheid te stellen? Die voldoet aan de eisen die God stelt? Een middelaar, een verlosser moeten wij hebben. Wat voor een? Nu, op het voetspoor van Gods woord tekent de catechismus ons de profielschets van de middelaar. Hij moet aan de ene kant iemand van hoge kom af zijn. En tegelijk iemand die helemaal op ons niveau komt. Die neerdaalt tot daar waar wij ons bevinden. En dat is in de vallei van verlorenheid. Wel, wij lezen vanavond de profielschets van de middelaar. Twee gedachten. In de eerste plaats, hij moet een echt en rechtvaardig mens zijn. En als tweede, hij moet echt God zijn. Dus de profielschets van de middelaar, hij moet een echt en rechtvaardig mens zijn. En hij moet echt God zijn. Op een onderwijzende manier laat de catechismus ons steeds dichter bij het middelpunt van de cirkel komen. De Heer Jezus Christus. Dat is voluit de heerlijke naam van de middelaar en verlosser om wie het gaat. Daar wordt later in de zondag 6 op ingegaan, maar we noemen nu uiteraard zijn naam al. We hebben het namelijk, gemeente, maar niet over een middelaarstheorie. Daar kom je niet ver mee. Daar kun je niet mee leven. En daar kun je ook helemaal niet op sterven. We hebben het over hem. Over de borg. En de middelaar die in de prediking naar ons toekomt. Die op de deur van ons hart klopt. En die aandringt om binnengelaten te worden. Hoe lang al? Jongens en meisjes, weet je trouwens wat dat is? Een middelaar, dat woord valt vanavond vaak. Een middelaar, wat is dat? Even een voorbeeld, en dat is een beetje een voorbeeld in het verlengde waar we het vanmorgen over gehad hebben. Toen hadden we het even over twee jongens die aan het vechten waren op het schoolplein. De een die lag onder en de ander daarboven. Nou, stel je nou eens voor dat jij met iemand ruzie hebt op het schoolplein. En je bent samen aan het vechten. En het gaat van kwaad tot erger, het gaat er dik bovenop, het gaat niet goed. Maar kijk, daar komt de juf. Die haalt jullie uit elkaar. En die zegt, nou moeten wij eens even praten. Ze bemiddelt. Ze is een soort middelaar, zou je kunnen zeggen. En gelukkig laten we aannemen dat het op die manier weer goed komt tussen jullie. Wel, de Heer Jezus, kijk, en dan had ik het over de juf, die staat op deze manier, hè. Jij hier en die ander daar en de juf daar middenin. Maar nou moet ik het anders tekenen natuurlijk. De Heer Jezus, die staat tussen God en ons mensen in. Wij zijn in opstand gekomen tegen God. En dat komt vanuit onszelf nooit meer goed, op geen enkele manier. Maar hoe bijzonder, de Heere, tegen wie wij zijn gaan vechten, geeft zelf de middelaar, de Heere Jezus. Alleen door hem kan het weer goed komen tussen God en jou. Wie is hij toch, deze middelaar? Er klinkt een tweeledig antwoord, waarvan het eerste deel zo luidt. Zie de mens. We lazen het in Johannes 19. Zo wees Pilatus naar hem. Zie de mens. Daar staat hij. Als een misdadiger. Voor het aardse gerecht. De handen geboeid. Een kroon van doornen op zijn hoofd. Zijn rug bebloed van de geeselslagen. Een rietstaf in zijn hand. Een soldatenmantel om. Ja, daar staat hij. En daar gaat hij. De Via Dolorosa. De weg van smarten. Het kruishout schuurt op zijn rug. De gang valt hem zo zwaar. Hij kan niet meer. Een zekere Simon van Cyrene wordt gedwongen om zijn kruis te dragen. En zo gaat het naar de hoofdschedelplaats. Het klaagt en schreeuwt in zijn ziel. Ik mis mijn vrienden tot mijn straf. Ik ben een gruwel in hun ogen. Gij wendt hen allen van mij af. Een bange kerker doet mij zuchten. Ik kan de boeien niet ontvluchten. Gij doet op mij uw oordeel komen. Als onweerstaanbare waterstromen. Woorden uit Psalm 88. En het echoot na wat die hysterische menigte krijste. Kruis hem, weg met hem. Zie de mens, echt mens. Waarom dan? Waarom moet de middelaar een echt en rechtvaardig mens zijn? Het antwoord zegt, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde, eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou betalen. Zo moet Jezus zijn. Van wie? Van God de Vader. Wil zijn Zoon middelaar en verlosser zijn? Dan moet hij helemaal in de huid kruipen van het schepsel dat gezondigd heeft. De mens. Hij zal een echt mens moeten zijn van vlees en bloed. Voor 100%. Niet iemand met een soort schijnlichaam. Misschien weet u dat wel, hè? Er is altijd een bepaalde dwaling geweest in de kerk. Vroeger noemde je dat de doceten. Die zeiden, ja, de Zoon van God heeft niet echt een menselijk lichaam aangenomen. Want dat zou zijn eer te na zijn. Dat is een schijnlichaam geweest. Nee, een echt lichaam. En ook een echt menselijke geest. Zo'n middelaar eist de Vader. Maar zo'n middelaar geeft hij ook. En gemeente, dat is nou het scharnier waarop het hele evangelie draait. Wat de Heere vraagt met de ene hand, dat geeft hij met de andere hand. De Heere is ons niets schuldig. Wij staan bij hem in het krijt. Maar in zijn onbegrijpelijke liefde heeft de Vader een middelaar beschikt. Hij schikt hem ons toe. Zie, de mens, in uw plaats, een borg die de schuld van u overneemt, van een straatarme en strafwaardige zondaar. Als mens, want de mens heeft gezondigd, dus ook u, jij en ik. En de mens wordt ter verantwoording geroepen, dus ook u, jij en ik, Adam, waar zijt gij? Kees, Marie, Bert, Lisbeth, waar ben je? Houd je je verborgen? Heb je soms iets voor mij te verbergen? Jongeren, hoor je het? Hij roept, ook jou. Daar zit zijn opzoekende liefde achter. Hij wil ons zo graag bij zich hebben. Maar daarbij zegt de Heere wel duidelijk waar het op staat. Hij daagt ons in zijn woord als het ware voor de rechtbank. Nu lees je in verslagen van rechtszittingen nog alles over verzachtende omstandigheden die worden aangevoerd. Of dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn. Nou, gemeente, dat geldt hier niet. Alle uitvluchten worden afgesneden. En op 1000 vragen kunnen wij niet één antwoord geven. Met het hemelse recht kun je niet marchanderen. Weten wij ons zo voor Gods aangezicht gesteld? Zonder één afdoende antwoord op onze lippen. Toch moet er antwoord komen. Het komt. De hemel gaat open. Gods zoon wordt mens. Nee, dat was geen eer voor hem. Verre van dat. Dat was diepe vernedering. De grootste vernedering die zich denken laat. Hoor maar hoe het gezegd wordt in Filippenzen 2, dat hele bekende gedeelte. Hij heeft zichzelf vernietigd. Je kunt ook vertalen met hij heeft zichzelf ontledigd. Binnenste buiten gekeerd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, van een slaaf. En hij is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Tot de dood van het kruis gehoorzaam geworden. Dieper vernedering was niet mogelijk. Gemeente, onze miserabele toestand vormt de donkere achtergrond voor de menswording van Gods Zoon. Zijn menswording is dus bepaald geen compliment voor ons. Ja, dat moet ik toch ook even zeggen. Je hebt ook een theologie die zegt dat Jezus mens is geworden, dat betekent dat hij de mens zo eert. Hè? Dat hij de mens zo waardevol vond, dat hij daarom een van ons is geworden. Ja, dat is het evangelie op zijn kop. Het is de diepste vernedering voor hem geweest. Dat klaagt ons aan. Dat brengt ons op onze plek voor God. En als je dat gaat zien door de verlichtende werking van de Heilige Geest, dan ga je je ook schamen voor de Heere. God zendt zijn Zoon in ons vlees om dat vlees de dood in te brengen. Dat vlees, dat wil in de Bijbeltaal zeggen, mijn ik, zoals ik door de zonde geworden ben, dat zich tegen God heeft gekeerd, dat ik, dat vlees, dat moet sterven. Daarover moet het gericht van God worden voltrokken. Dat moet aan het kruis. En daarom komt Christus in de gelijkheid van zondig vlees, zegt Romeinen 8. En zo heeft God de zonde veroordeeld in het vlees van Christus. Als wij nadenken over de menswording van Gods Zoon, gemeente, dan ontsluiten zich de hoogten en de diepten van het evangelie voor onze ogen. Zie de mens. Hoe bereidwillig hij is om deze zware taak te vervullen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Restloze overgave. Zelfovergave van liefde. Vroeger in het Oude Testament moest de losser van iemand zijn bloedverwant zijn. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel, hè? Uit die geschiedenis van Rut. Er was een losser. De man van haar familie, de familie van haar man, die moest haar helpen. Die alleen kon losser zijn. Nou, met eerbied gesproken, probeer het zo ook maar te onthouden. Zo moet de Heere Jezus familie van ons zijn om ons te kunnen verlossen. En dat is hij. Gods Zoon werd mens. Een echt menselijke natuur. Dus niet een natuur zoals die was voor de zondeval, maar zoals die geworden is na de zondeval. Zeker de Heer Jezus heeft geen zonde gekend of gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij leefde wel in een verzwakte menselijke natuur. Die leed onder de gevolgen van de zondeval. Om er iets te noemen, hij wist wat honger was. Denk maar aan de verzoeking in de woestijn. Hij wist wat dorst was. Denk alleen maar aan zijn klacht aan het kruis. Mij dorst. Hij kon vermoeid zijn, denk alleen maar aan de manier waarop hij het scheepje lag, terwijl dat scheepje van zijn discipelen in zwaar weer verkeerde. Hij ondervond het verdriet aan de lijve, denk alleen maar aan de manier waarop hij huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus. Wat ligt er zo ook een rijke troost in zijn mensheid? Wat kan hij u en jou aanvoelen in je moeite, in je verdriet? Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden, behalve in de zonde. Niets menselijks was hem vreemd. Hij wist wat aanvechtingen van de duivel zijn. Ze kwamen in volle hevigheid op hem af tijdens de verzoeking in de woestijn en in de kring van zijn discipelen. Als zij niet eens begrepen waarom hij op de aarde gekomen was, wat moet hem dan door de ziel gesneden zijn? Wat moet dat een aanvechting voor hem geweest zijn? Wat zal de duivel hem ingefluisterd hebben? Ziet u nu voor wie u naar het kruis gaat? Voor mensen die niet eens doorhebben waarvoor u gekomen bent. En als hij daar dan aan dat kruis hangt en dan wordt hij uitgejouwd en uitgedaagd door de omstanders, wat een aanvechting. Wat mag dat een bemoediging zijn voor u die daar misschien ook van weet uit uw eigen leven, dat u op de zeef van Satan ligt en dat je zo geneigd kunt zijn om het hoofd maar te laten hangen. Als je zo moedeloos kunt zijn in die geestelijke strijd, geen uitweg meer ziet. Zie de mens die u zo aanvoelt, die er zo in kan komen. Maar ook meer dan dat, gemeente. Het is niet alleen maar een meevoelende mens. Ja, dat ook. Maar in die menselijke natuur draagt hij de straf op de zonde die geen mens kan dragen. Daar hangt hij aan het kruis. Hij is vermoeid van het roepen. Zijn keel is van droogte ontstoken. Zijn ogen zijn bezweken. Zijn haters zijn meer dan de haren op zijn hoofd. Zie de mens die zo moet voldoen. We zongen dat woord uit Psalm 22. Die moet voldoen aan wat God van hem vraagt. En daarom wordt hij overladen met smaad. Daarom incasseert hij verachting en schande. Zo is hij middelaar en verlosser. Voor ons mensen zeggen wij dan, ja zeker, het verwonderde geloof mag dat beleiden. Maar gemeente, in dit verband nou ook weer niet te snel. Vergeet niet de eer en de naam en de gerechtigheid van God de Vader. Door dit lijden van deze echte mens komt hij weer aan zijn eer. Worden zijn geschonden rechten hersteld? Daar maken wij ons doorgaans niet zo druk om. We hebben het vaak over de rechten van de mens. Maar wie bekreunt zich nou om de rechten van God? Maar daar is de Heer Jezus primair voor gekomen. Er is weer een mens die aan Gods bedoeling beantwoordt. Net zoals dat was met Adam in het paradijs. En zo is Jezus middelaar. De ene hand reikt hij aan de Vader. En de andere hand reikt hij naar een zondig mens, tot ons eeuwig behoud. En zo verzoent hij God en een reddeloos mens met elkaar. Hij brengt ze tot elkaar. Jongens en meisjes, denk maar even aan dat voorbeeld dat ik noemde. Die juf, die brengt die twee op dat schoolplein bij elkaar. Die gaat er tussenin staan. En dat is nu wat de Heere Jezus wil doen. Mensen die vijanden van God zijn, terugbrengen bij God de Vader, hen met hem verzoenen. En gemeente, wij doen in dat verlossingswerk niet mee. Althans, niet als meewerkend voorwerp, als ik het zo eens mag uitdrukken. Jezus' vrienden en broeders staan bij het kruis op afstand. Hij moet het helemaal alleen doen. Zonder mij en toch voor mij als, mag ik het zo noemen, als belanghebbend voorwerp. En daarom nodigt het hele evangelie ons uit om dichterbij te komen. en te geloven. Ik zou mijn hand op Jezus leggen. Amen op zijn offer zeggen. Zo alleen komt het goed tussen God en mijn hart. Blijf niet op een afstand staan. Zie de mens. Er gebeurt wel eens vaker in gemeente in het evangelie dat goddelozen, dat ongelovigen het evangelie verkondigen. Bijvoorbeeld de farizeeërs die zeiden, deze ontvang de zondaars en eet met hen. Dat was verachtelijk bedoeld, maar het was vol evangelie. Pilatus, ook een goddeloze man. Maar hij verkondigt het evangelie, luister maar naar hem. Zie de mens. Hier, op Golgotha, waar Christus hangt, waar de vloek van de wet vanwege onze zonden op hem neerkomt. Daar leren wij ons bankroet kennen en we lijden. Maar hier ook worden we door het geloof als zondaars vrijgesproken, omdat het losgeld door hem betaald is. Hier tasten we de onmetelijke liefde van Christus en de liefde van de Vader die hem gegeven heeft. En de liefde van de Heilige Geest, die niets liever doet dan dat werk van de Heer Jezus toepassen aan mijn hart. Hier en nergens anders. Wie zich hier aan de voet van het kruis niet leert kennen als zondaar voor God, leert het nergens. Maar ook wie hier die liefde van God niet ziet, ziet uitgestald, aangeboden, aan het hart gelegd, verkondigd. Die ziet het nergens. Jezus, echt mens, maar wel een mens die tot zonde is gemaakt. En toch, wonderlijk, tegelijkertijd rechtvaardig mens. Perfect, volkomen, zonder enige smet of enig gebrek. Maar kan dat eigenlijk wel, gemeente? Een echt mens zijn en tegelijkertijd een rechtvaardig mens zijn. Helemaal in overeenstemming met Gods wet. Ja, dat kan. Zo was Adam geschapen. Echt mens en recht mens, rechtvaardig. Maar na de zondeval is dat in zijn tegendeel veranderd. Een echt en rechtvaardig mens in één, dat kan niet meer. Die vind je niet meer. Er is maar één uitzondering op die rampzalige regel. En dat is de Heere Jezus Christus. Hij werd zijn broeders in alles gelijk. Behalve, gelukkig maar, in de zonde. Waarom moet hij tegelijk een rechtvaardig mens zijn? Omdat een mens die zelf zondaar is, niet voor anderen kon betalen. Denk bijvoorbeeld maar aan de hoge priester in het Oude Testament. Die kon niet echt de middelaar zijn die de schuld van het volk op zich neemt. Hij was immers zelf ook een zondaar. Hij had de handen vol aan zichzelf. Als je zelf failliet bent, ja, dan kun je niet voor een ander betalen natuurlijk. Of een ander loskopen. Wij komen zelf al niet eens klaar, gemeente, met de betaling van onze zonde tot in eeuwigheid niet. Laat staan dat we het voor een ander zouden kunnen doen. Maar Jezus was ook een rechtvaardig mens. En dan moeten we dat niet zo opvatten dat hij niet met beide benen op de grond heeft gestaan. Wel degelijk. Hij heeft door zware strijd heen gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft, zegt Hebreeën 5. Het was beslist niet zo, gemeente, dat het voor de Heere Jezus toch wel een koud kunstje was om rechtvaardig te blijven. Nee, hij moest er als mens diep doorheen. Of ging hij in Gethsemane soms niet langs de rand van de afgrond in zijn angst voor het komende gericht op Golgotha? Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Was het dan soms geen echte worsteling van de Heer Jezus? Om het eens te mogen zijn met de wil van zijn Vader. Gemeente, dat was geen show. Dat was geen toneelspel. Dat was bittere, harde werkelijkheid. Echt mens. En toch rechtvaardig gebleven. Terwijl Adam door zijn eigen schuld zijn rechtvaardigheid verspeeld had, houdt Jezus stand in dat gevecht op leven en dood. Het is alsof de hemel en de hel de adem inhouden als Jezus in de smeltkroes ligt. En Satan schudt aan deze eikenboom van gerechtigheid. Maar terwijl wij het beeld van God verspeeld hebben, blijft hij het beeld van God. Rechtvaardig, heilig, onbesmet. Zo kan hij voor anderen betalen. Wat betaalt hij dan? Ja, dat zou je natuurlijk op verschillende manieren kunnen formuleren. De Bijbel doet dat ook. Maar laten we dat vanavond eens zo mogen zeggen. Hij betaalt alles wat de Heere van ons vraagt. Geloof, hoop en liefde. Hij betaalt het geloof. De Bijbel spreekt niet voor niets verschillende keren over het geloof van Jezus. Door dat geloof buigt hij voor het woord van zijn Vader en geeft hij zich helemaal over aan zijn wil. En zo is hij ook de overste leidsman, je mag ook vertalen met de initiatiefnemer en de voleinder van het geloof van de zijnen. Hij maakt het ook af. Hij stelt zijn vertrouwen helemaal op zijn Vader. Alles wat hij doet, heel zijn zelfovergave aan het kruis, is een en al geloofsgehoorzaamheid aan zijn Vader. Geloven, gemeente, dat leer ik dus van hem. Dan moet je bij hem zijn, jongelui. Wil je leren geloven? Vraag je je af wat dat is. Ga dan maar eens na wat de Bijbel vertelt over het geloof van Jezus. Om het zo van hem te mogen leren. In de tweede plaats betaalt hij ook met de hoop. We lezen in de brief aan de Hebreeën. Hij heeft voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht. Christus zag te midden van zijn angst en zijn strijd uit naar de kroon van de overwinning die de Vader hem zou geven. Daar hoopte hij op. En even naar onze jongeren toe, dat weet je inmiddels hopelijk wel. Hè? Hoop in de Bijbel, dat is niet een misschientje, dat is niet de Hollandse hoop. Wij zeggen, nou, ik hoop je volgende week te zien, maar ik weet niet zeker, want er kan van alles tussen komen. Nou, dat is niet de Bijbelse hoop. De Bijbelse hoop, dat is rotsvaste zekerheid, gewaarborgd in Gods onwankelbare belofte. En zo gaat de Heere door zijn geest ook de volgelingen van Christus weer leren hopen. Hoop op God. Slaat hoog naar boven. Er is alle hoop voor mensen die hun hoop op hem richten. In de omstandigheden waarin je verkeert. Van welke aard dan ook maar. Hopen. We leren het bij Christus. Omdat hij eerst die hoop betaalde aan zijn Vader. Hij betaalt ook de liefde. Als derde. Maar zeker niet als minste. Hij boet voor onze liefdeloosheid. Hij heeft God lief boven alles. En zo voldoet hij aan Gods eis en eer. En tegelijk heeft hij zijn naaste zo oneindig lief. Dat zie je ook weer, gemeente, bij die kruisiging van de Heer Jezus. Waar hij door zijn naasten veracht, bespot, gepijnigd en verlaten wordt. Dan klinkt zijn voorbede voor zijn folteraars, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wat een liefde. En te midden van alle laster en aantijgingen die op hem afkomen daar aan het kruis, klinkt zijn woord, vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Wat een liefde ook tot de naaste. Liefhebben, gemeente. Restloos, onvoorwaardelijk liefhebben van je naaste. Juist van diegene die jou de voet dwars zet, want dat is natuurlijk het moeilijkste. Dat leer ik van hem. En zo betaalt hij. Met een volkomen hart. Goed. Gaaf. Af. U zult geen gebrek aan deze hoge priester ontdekken. Geen smet op dit offerlam. Het is onbestraffelijk en onbevlekt. Gemeente, ziet u het? Zo'n middelaar hebben u, jij en ik nu nodig. Alles van hem en alles aan hem past nou precies bij zo'n verloren mens als u, jij en ik. Zie deze echte en rechtvaardige mens. En dan het tweede, hij is ook echt God. Hij is één met de Vader, heeft hij zelf gezegd. Net zo eeuwig, almachtig, wijs, rechtvaardig en goed. Hij is niet maar goddelijk, zodat het er een beetje bij in de buurt komt. Een zeer verheven mens die vanwege de bijzondere kwaliteiten die hij heeft goddelijk genoemd mag worden. Dat maken veel mensen ervan. Ze hebben best veel goede woorden voor Jezus over, oh ja, maar God is die niet. Moslims bijvoorbeeld. Jezus is een belangrijk mens. Hij wordt zelfs wel als profeet aangeduid. Maar hij is niet de Zoon van God. Of denk aan Jehovah's getuigen. Ik weet niet of ze hier wel eens aan de deur komen. Maar dan zou u mensen eens een gesprekje kunnen aangaan over de tekst Johannes 1 vers 1. Nou, wat staat daar? In den beginne was het woord. Dat is een aanduiding van Christus, hè? En het woord was bij God en het woord was God. Moet u horen wat de Jehovah's getuigen daarvan maken. In de beginne was het woord en het woord was bij God. Nou, tot zover gaat het nog goed. En het woord was een God. Met een kleine letter. Nou, voelt u het wel aan. Dan wordt de Heer Jezus naar beneden gehaald. Bij wijze van spreken mag hij dan God met een kleine letter worden genoemd. Maar echt God is hij niet. Terwijl je naar het Griekse taal eigenlijk echt maar op één manier kunt verklaren. Het woord was God. Helaas moeten we zeggen dat ook heel veel protestanten niet meer geloven dat Jezus de Zoon van God is. Een oude dwaling die al eeuwen geleden door de kerk bewust en duidelijk is afgewezen. Maar nou de vraag, gemeente, is dat nou zo belangrijk om te belijden dat Jezus ook werkelijk God is? Want jongeren, we zijn vanavond niet bezig met een stukje oefening in dogmatiek of zo, hè? Nee, maar het gaat om zaken van levensbelang. Wel, als Jezus niet echt God zou zijn, wat zou dat dan betekenen? Dat zou betekenen dat de mens, dus wij zelf, zichzelf moet verlossen. Dat de weg naar God van beneden naar boven zou lopen. Van de aarde naar de hemel. En die weg is nou juist afgesloten door onze zonde. Wij kunnen ons niet tot God opwerken. Op geen enkele manier. Er is een oud Grieks verhaal, dat zeg ik ook even weer onze jongeren. Er is een oud Grieks verhaal dat vertelt over een man die een straf van de goden opgelegd had gekregen. En weet je wat hij moest doen? Hij moest een enorme steen moest hij de berg opduwen en hem boven brengen. En weet je wat er gebeurde? Steeds als hij bijna boven was met die steen, dan rolde die steen weer naar beneden. Kon hij van vooraf aan beginnen. Nou, dat is nou precies wat er gebeurt als wij mensen de verlossing moeten bewerken. We denken dat we misschien een heel eind komen en we kunnen weer van vooraf aan beginnen, want het lukt nooit. Je pogingen zijn tot mislukken gedoemd. Als er verlossing komt, dan maar van één kant. Gods kant. En dat is nou het evangelie van de heerlijkheid van onze zaligmaker. Er is een weg. Van boven naar beneden. Van de hemel naar de aarde. Van Gods hart naar een zondaars hart. Door de middelaar. Die zelf ook echt God is. Iemand die alleen maar mens is, kan het niet in orde maken. Zo wordt het dan ook gevraagd. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Om uit de kracht van zijn godheid, de last van de toren van God aan zijn mensheid te kunnen dragen. Wie zou de hoogspanning van Gods gericht kunnen verduren? Niemand die alleen maar mens is. Onbekeerde. Wilt u dat in de oren knopen? Als je Christus verwerpt, En dat kun je ook doen door hem op een nette manier te negeren. Dan moet je straks zelf de volle last van Gods toren dragen. En daar kom je tot in eeuwigheid niet mee klaar. Weet wat je doet als hij je heiland niet is geworden. Hij is de enige die de volle last van Gods ongenoegen over mijn zonden kan dragen. Omdat hij tegelijkertijd ook echt God is. Gemeente, hij zou het geen seconde hebben uitgehouden onder die zware last als hij niet meer was geweest dan een echt en recht mensenkind. Maar hij was en is meer. Hij is, zoals Jesaja noemt, de sterke God. En gemeente, uitgerekend op die belijdenis dat hij de Zoon van God is, is hij ter dood veroordeeld. We hebben dat gelezen in Matteüs 26. Caiaphas neemt hem de eed af om hem te laten verklaren dat hij de Christus is, de Zoon van God. En Jezus heeft gezworen. En dan is de teerling geworpen. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog voor getuigen van nodig? En zo wordt het vonnis geveld. Des doods schuldig. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Nee, dat zou je zo niet zeggen. Het is een geheimenis. Hij verbergt zijn godheid onder zijn zwaar beschimpte en verwonde mensheid. In zijn lijdensweg en aan het kruis. Hij reageert niet als hem uitdagend wordt toegeroepen. Indien gij Gods Zoon zijt, kom af van het kruis. Hij, God uit God, hij bleef vrijwillig op de weg van de schande. Kwam zelfs terecht in de duisternis van de Godverlatenheid. God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Zei Luther. En juist zo kan hij het onmogelijke doen. De toren van God verdragen en wegdragen. Hij buigt zich onder die eeuwige last voor allen die in hem geloven. Hij bezwijkt eronder. En toch, het klinkt al op Golgotha. Het is volbracht. En het komt aan het licht op de dag van zijn opstanding, dat hij de overwinnaar is. Gemeente, ik geef u toe, het is een zoeken naar woorden. Een stamelen, als we dit geheim mogen nadenken. Pas op de dag van zijn opstanding wordt het ultieme bewijs geleverd van wie hij voor die tijd al was. De Zoon van God. Hebreeën 1 gebruikt er monumentale woorden voor. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen de reflector van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld, de afdruk van zijn zelfstandigheid. Sprekend zijn vader. En door deze goddelijke kracht kon hij in korte tijd de eeuwige straf dragen. Al is het in zijn beleving een eeuwigheid geweest. Onmogelijk, zegt u. Ja. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij deze sterke God. En welke gevolgen heeft dat nu, wanneer wij in hem leren geloven? Hij heeft dat alles gedaan, zegt het antwoord, opdat hij voor ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en dat aan ons terug zou kunnen geven. Gerechtigheid. Jongens en meisjes, daar zit het woord recht in. Dat is weer recht voor God te kunnen staan. Volkomen in overeenstemming te zijn met zijn wet. Op zo'n manier dat het weer vlak ligt tussen de Heere en mijn hart. Wanneer ik rust op het volbrachte werk van de Heer Jezus, gemeente, dan kan ik God weer in de ogen zien. En ja, je zou kunnen zeggen, dan raken de morgen en de avond preken elkaar, want zo kon Jacob ook God in de ogen zien. Hij spreekt mij in Christus vrij van alle schuld. De wet heeft niets meer van mij te eisen, want hij heeft alle vervloekingen geblust en alle bevelen volbracht. Het is vrede voor wie rust op het lam. Op Golgotha mag ik de vruchten van zijn werk plukken. En in de hof van de opstanding mag ik rondwandelen om nieuw leven te ontvangen en te beleven. Levenslang heen en weer tussen heuvel en hof. Tussen deze twee brandpunten van de verzoening. Het kruis en de opstanding van Christus. En de Heer doet niets liever dan u van gerechtigheid voorzien. Geloof u dat, gemeente? Dat we met zo'n God te maken hebben, die dat nou zo graag wil. En daarom zit u vanavond in de kerk, omdat hij dat wil. Hij is u op het oog. Heel persoonlijk. Werkelijk waar. Wie als zondaar tot deze schatrijke God komt met lege handen, die overlaat hij met de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Hoor zijn belofte maar. Ik heb gezworen dat ik niet meer op uw toornen noch uw schelden zal, zegt de Heere, uw ontfermer. Hier is uw gerechtigheid. Christus voor u. Gelooft u het, gemeente, dat hij in het gewaad van de schrift vanavond rondwandelt? Tussen de banken door. Hij komt bij u langs. En hij zegt, ik wil het voor u zijn. Ik wil het voor jou zijn. Kan die nog dichterbij komen? Christus heeft het niet alleen maar verdiend. Hij doet nog meer. Kijk maar, hij geeft het mij ook terug door zijn geest. Die geest, die maakt mijn handen leeg, opdat ze ontvankelijk worden voor hem. Opdat dat geschenk van de gerechtigheid van de Heer Jezus erin gelegd kan worden. En zo geeft Christus mij terug wat ik door mijn zonde ben kwijtgeraakt. Gerechtigheid. Recht voor God. Is dat werkelijkheid in jouw leven? Gerechtigheid. En ook, als laatste, het leven. Nee, niet alleen maar dat ik adem. Kijk, als je onbekeerd bent, dan adem je wel, maar je leeft niet echt, hè? Christus overwint de dood in al zijn diepte. Lichamelijk, geestelijk en eeuwig. Lichamelijk, door zijn opstandingskracht krijgt elke gelovige straks een nieuw lichaam. En geestelijk, dat van God afgekeerde leven, het je laten leiden door de macht van de boze, ook dat overwint hij. Ik weet niet hoe u dat vergaat, gemeente, maar wij mensen kunnen nogal eens opzien tegen onze toekomstige lichamelijke dood. En zeker als je wat ouder gaat worden. Maar als wij de Heer Jezus niet toebehoren, dan ligt het probleem veel dichterbij. Dan ligt het in je geestelijke dood, je huidige dood. Wat deed Christus? Hij daalde in ons doodsbestaan af. Ging zelf de dood in. En heeft zo het onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Hij heeft het leven. Hij is het leven. En hij geeft het ook. Hoe doet hij dat? Ja, dat is nou het wonder. Door dode zondaren. Ja, die kunnen toch helemaal niet horen. Ja, maar door het evangelie wel, door de Heilige Geest wel. Door dode zondaren te roepen, ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Zo geeft hij het leven terug. En dat is dan eeuwig leven. Hem te kennen. En altijd met en voor hem te leven. Hebt u het al? Heb jij het al? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Het evangelie is klip en klaar, gemeente. En nu legt de Vader vanavond de middelaar aan ons hart. Wat denkt u van deze Christus? Hij legt hem aan ons hart, opdat wij hem te hulp roepen. Opdat we zullen zeggen, mijn Heere en mijn God. En tegelijkertijd met diep ontzag zullen zeggen, broeder, als één van ons geworden. Hij was mens om te sterven, God om te overwinnen, mens om de onze te worden, God om ons deel te geven aan het leven uit God. In één woord, in één naam, Immanuel, God met ons. Amen. Samen danken en bidden. Wat bent u die wonderheerlijke persoon, Heere Jezus Christus. Wiens naam is wonderlijk. Want u bent God en u bent mens. Nooit zullen we dat met ons verstand kunnen verklaren, maar dat hoeft ook helemaal niet. Wij hoeven u niet te verklaren. Wij mogen vol verwondering zien wie u bent en waarom u dat bent. Wij danken u, o Zoon van God, dat u uit de hemel bent neergedaald. Ons menselijk vlees en bloed hebt aangenomen. Ons bestaan hebt gedeeld. En u hebt eronder geleden. Tijdens heel uw verblijf op deze aarde maar in het bijzonder in uw lijdensweg en aan het kruis. Zelfs door uw vader verlaten en door al uw vrienden verlaten. Heren, we zullen het niet kunnen bevatten dat u tussen hemel en aarde hing, door God verlaten en door mensen uitgestoten. En waar is iemand dan? Niet in de hemel, niet op de aarde, dan is het de hel. Daar bent u in neergedaald. Hoe zullen we u ooit naar waarde daarvoor kunnen danken? Juist als we zelf iets gaan zien van wat wij verdienen. Leer ons, o Heilige Geest, om onze hand op het Lam te leggen. Onze schuld over te dragen op Hem. Voor het eerst in ons leven als we het nog niet deden, maar ook steeds opnieuw. Om ons te verwonderen over zoveel goeds, over uw gerechtigheid die u hebt getoond. Uw gehoorzaamheid tot het laatste toe, Heere Jezus. En dat u die nu aan ons wilt geven. Mogen we u erom vragen. Maak er maar plaats voor in ons hart. En dat we zo leven uit wat u geeft. Geloven is toch leven van gegeven goed. En ons mateloos verwonderen over zo grote liefde en genade. Heren, zo gaan we deze week weer in. Voor de gemeente zal het dankdag zijn als u het geeft aanstaande woensdag. Wilt u de danktoon in ieders hart leggen? En wilt u gezegende diensten geven? En als we voor het overige in deze week ook bezig zijn met ons werk of op school zijn of onze studie doen, help ons bij alle dingen die onze aandacht vragen. Ook wanneer we thuis zijn, laten wij onze gedachten, woorden en werken zo schikken en richten dat uw naam om ons niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen wordt. Heere, ga zo met ons. En bereid ons allemaal voor op de grote dag dat u, Heere Jezus, terugkomt. En laat het dan zo mogen zijn dat we het mogen beleven. Ik zal u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Laat niet één van ons achterblijven. Trek ons in uw genade toch mee, Heere. En hoor ons gebed in de naam van uw lieve Zoon, die samen met u en de Heilige Geest te prijzen en te loven is tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.